Zoals gezegd zullen we vanavond spreken over Noach als een van de schaduwen in het Oude Testament en met name over Noach als een regelrecht type van de Heer Jezus zelf. Daarvoor zullen we eerst een deel althans van de geschiedenis van Noach lezen in Genesis 6. Genesis 6 vanaf vers 9, waar vers 9 opent met een zinnetje wat eigenlijk onderaan vers 8 hoort te staan. En dan gaat het verder in vers 9 met: Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God en Noach gewon 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en ziet, zij was verdorven, want alles vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel en zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout, met kameren zult gij deze ark maken. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En al dus is het dat gij er maken zult. 300 ellen zij de lengte der ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Gij zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een el van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdieping maken. Want ik, zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin de geest des levens is van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk doen in de ark komen om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Van het gevogelte naar zijn aard en van het vee naar zijn aard. Van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. 2 van elk zullen tot u komen om die in het leven te behouden. En gij, neem voor u van alle spijze die gegeten wordt en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Daarna zeide de Heer tot Noach, ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. En daarmee zijn we eigenlijk weer terug in vers 9, waar staat: Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslacht. Zo begint dit schriftgedeelte en zo eindigt het ook min of meer. Noach werd gezien als een rechtvaardig, oprecht man. Eigenlijk moet ik dan vers 8 van Genesis 6 ook lezen, waar staat: maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat is het einde van de vorige perikoop. Noach vond genade in de ogen des Heren. En als dan een nieuw gedeelte van het boek Genesis begint, dan opent dat met: Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. En dan vervolgens: Noach wandelde met God. Waarmee meteen het verband gelegd wordt met het onderwerp wat wij deze morgen hadden, namelijk de geschiedenis van Henoch. Immers, van Henoch staat: Henoch wandelde met God en God nam hem weg. En hier vinden we een man met bijna dezelfde naam, Noach. En ook van hem staat: hij wandelde met God. En ook hij werd als het ware weggenomen van een verdorven wereld, vanuit een verdorven mensheid. En overgeplaatst in wat voor hem dan toch een nieuwe wereld geweest moet zijn. Ik weet wel dat het geen nieuwe wereld was, en dat het dezelfde aarde, dezelfde wereld was waarop Noach later weer voet zette, maar die wereld moet hem toch op zijn minst als nieuw zijn overgekomen. En in ieder geval is het zo dat deze verlossing van Noach vanuit een oude wereld naar een nieuwe wereld, dat dat een beeld is van de verlossing die uiteindelijk tot stand zou moeten komen, namelijk de verlossing van een oude schepping naar een nieuwe schepping. En tot op zekere hoogte is zelfs dat nog toekomst. Dezezelfde Noach, die ook hem vinden we uitgebreid aangehaald in het Nieuwe Testament. En ik kan niet nalaten dan toch in het eerst te bladeren naar Hebreeën 11. Daar zijn we niet voor het eerst van de week en ook niet voor het laatst, denk ik. Hebreeën 11. waar nadat Henoch genoemd werd, zoals we vanmorgen gezien hebben, de beurt is aan Noach, namelijk in Hebreeën 11 vers 7, waar staat: door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. En dat was het dan. Eén vers, hier in Hebreeën 11, waarin in enkele woorden de totale geschiedenis van Noach eigenlijk wordt samengevat. En dat niet alleen, het gaat er niet om dat hier een historische samenvatting gegeven wordt, maar het gaat erom dat hier gezegd werd waarom het allemaal zo was en hoe het allemaal zo gekomen is. En de vraag hoe kwam het allemaal zo wordt beantwoord met door het geloof. Er staat het duidelijk: door het geloof heeft Noach de ark toebereid. Als ik de tussenzinnen weglaat, dan staat dat er. Door het geloof heeft Noach de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door geloof heeft hij de ark gebouwd. Geloof waarin? Wel, niet in het weerbericht, vanzelfsprekend, want het weerbericht zal heel wat gunstiger geweest zijn in die dagen dan nu. Immers, in de loop van de geschiedenis wordt gezegd dat het tot op dat moment nog nooit geregend had. Althans, niet sinds Adam. Het had niet geregend hier op de aarde. En de weersverwachting zal wel geweest zijn zoals ze vandaag aan de dag nog gemaakt worden, aangezien het al in geen in geen 1656 jaar geregend had, zou het in het komende jaar ook wel niet regenen. Maar het was toch zo dat op een gegeven moment het 1657ste jaar beheerst werd door water. Daar viel nogal wat, 40 dagen en 40 nachten, en de hele geschiedenis heeft feitelijk een jaar geduurd. Het was niet het weerbericht wat Noach geloofde. Noach was namelijk door goddelijke aanspraak vermaand. Dat betekent dat God gewoon rechtstreeks gesproken had tot Noach en tot Noach gezegd had wat hij van plan was te gaan doen. Vanmorgen is inderdaad terecht geopperd dat dat ook met Henoch het geval geweest moet zijn. En we kunnen nog wel verder gaan, het is duidelijk dat er veel meer geleefd hebben in die dagen aan wie God zich geopenbaard heeft. Ongetwijfeld ook aan Seth. Ze hebben geweten van de werken Gods. God heeft zijn plannen aan deze eerste mensen geopenbaard. En laat ik er dan meteen bij zeggen dat God altijd zijn plannen, zijn werken en zijn wezen daarmee openbaart aan ieder die hem ernstig zoekt. Daar ben ik van overtuigd. Mensen vragen wel eens, hoe kom je daar nou allemaal op? Wel, dat is niet zo'n kunst. Het is een kwestie van ernstig zoeken. Serieus zoeken. God nemen op zijn woord, je realiseren dat je te maken hebt met het woord van God. En als wij geloven dat het woord van God is wat wij voor ons hebben, dan onderzoeken wij dat, dan bestuderen we dat. En dan geeft God ons ook de wijsheid om dat te kunnen bestuderen. Op wat voor wijze, daar hebben we het nu niet over, want dat kan voor iedereen verschillend zijn. Maar God geeft het, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die God die genadiglijk geeft en niet verwijt, schrijft de apostel Jacobus. En zo is het altijd geweest. Hoe meer ik de schrift lees, de Bijbel bestudeer, hoe meer ik tot ontdekking kom dat juist die oud-testamentische gelovigen zo ontzettend veel geweten moeten hebben over de heilswaarheden waarover wij vandaag de dag zo weinig weten. Als de apostel Petrus, om eens een voorbeeld te geven, als de apostel Petrus in 1 Petrus 1 aanhaalt dat de profeten zelf hun eigen profeten onderzochten in verband met de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, dan stellen wij vast dat ze dat dus niet wisten. Hoe dat zou zijn tussen het lijden van de Christus en de heerlijkheid daarna volgende. Maar in het daarop volgende vers, in datzelfde hoofdstuk, staat meteen dat aan hen geopenbaard is dat wat zij profeteren, dat het wel degelijk ging om de zaligheid die wij vandaag en in deze bedeling ontvangen hebben. Ze hebben gezocht en God heeft aan hen bekendgemaakt. Ze hebben het misschien niet in eerste instantie in hun eigen profetie herkend, maar God heeft het hen laten zien. De profeten moeten ook gedacht hebben, wat heb ik te maken met deze profetieën? Zodat vandaag aan de dag nog zoveel mensen in feite niet wensen te luisteren naar het profetisch woord, omdat, zeggen zij, het niks te maken heeft met hun huidige leven hier op aarde. Vandaag aan de dag is het zo, als wij een schriftgedeelte bespreken en erbij zeggen dat het van toepassing is in de volgende bedeling, dan worden de gelovigen kwaad. Want dan zeggen ze, wat moet ik er dan mee? Heeft God iets in de Bijbel gezegd wat helemaal niet voor mij bestemd is of niet op mij slaat? En dan worden ze kwaad op mij, maar ze zijn aan het verkeerde adres. God openbaart zich. Hij openbaart niet iets met betrekking tot ons, hij openbaart zich. Want zoals Johannes 1 vers 1 het zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God is namelijk woord en God openbaart dus. Want hij is woord. En God, wat openbaart God dan? Wel vanzelfsprekend, hij openbaart niet ons. Hij openbaart aan ons. En wat hij openbaart is duidelijk genoeg, hij openbaart zichzelf. En de tragiek van de mensheid en zelfs van vele gelovigen is dat ze niet geïnteresseerd zijn in hun God, maar dat zij hopen en bidden soms zelfs dat God geïnteresseerd is in hen. En laat u dan gezegd zijn, God is in u geïnteresseerd. Maar het heeft geen effect als u niet geïnteresseerd bent in hem. Liefde moet nog altijd van twee kanten komen. God is degene die zichzelf openbaart. En het is ten behoeve van hemzelf in de eerste plaats. En vervolgens vanzelfsprekend ook ten behoeve van zijn schepselen, ten behoeve van ons. Maar het gaat van hem uit. Hij staat centraal. Hij staat ook centraal in de brief. Of zoals ik een broeder eens heb horen zeggen. Als God spreekt, dan spreekt hij over zijn zoon. Of hij spreekt over zichzelf. Hij openbaart zich aan ons. Hij openbaart wie hij is. En God heeft gesproken de eeuwen door tot al diegenen die geïnteresseerd waren in hun schepper. En de schrift zegt, wie zoekt zal vinden. Zoek uw schepper in uw jongelingsjaren. Is de moeite waard om dat te doen. Hij openbaart zich. Op welke wijze hebben we het nu niet over. Maar het is in ieder geval zo dat God zich geopenbaard heeft. Ook aan deze mensen die zelfs leven in de dagen van voor de zondvloed. We hebben er nauwelijks een verslag van. Maar het is duidelijk dat zij wisten. Dat God tot hen gesproken heeft. En soms is ons dat zelfs tot vandaag aan de dag overgeleverd. Maar daar zal ik het verder niet over hebben. Het gaat erom dat in Hebreeën 11 toch maar gezegd wordt. Dat Noach door goddelijke aanspraak vermaand geworden was. En God had tot hen gezegd wat hij zou gaan doen, namelijk een oordeel brengen over de toenmalige wereld, de wereld die toen was, zoals het elders genoemd wordt. God kondigt dat aan en dan kun je zeggen, ja, dan was Noach misschien boos of gepikeerd, want wat moest hij dan? Hij wilde toch de Heer dienen en dan moest de Heer toch wel wat aan hem doen enzovoort. Dat hoefde hij niet, God heeft hem dat vanzelf wel verteld, gelooft u mij maar. Zo is dat. God brengt het oordeel. En hij geeft meteen de weg om het oordeel te ontvlieden. Zoals we van de week gelezen hebben, Romeinen 5, dat God in zijn woord uiteenzet dat de mens door zijn geboorte een zondaar is, maar tegelijkertijd in dezelfde verse vertelt dat er ook een andere lijn is, een lijn niet van geboorte, maar van wedergeboorte, en dat een ieder die in Christus is, door wedergeboorte gerechtvaardigd is voor God. De ene kant wordt de vloek genoemd, aan de andere kant wordt de weg tot rechtvaardigheid genoemd. Of zoals we ook van de week gezien hebben, aan de ene kant zien we dat Kain een verkeerd offer brengt, een eigenzinnige godsdienst praktiseert, maar de Heer zegt, waarom is dat Kain? Het offer, het zondoffer ligt voor de deur. Het was voor het grijpen. Dat was zonde, dat is duidelijk, en Kain was een zondaar. Maar er was een offer om verzoening te doen voor de zondaar. Hij beliefde het alleen niet. Maar die mogelijkheid was er wel. En zo was het met het oordeel wat over de hele aarde en de hele mensheid komen zou. Het wordt aangekondigd aan Noach. Maar tot Noach wordt meteen gezegd op welke wijze hij dat oordeel zou kunnen ontvlieden. En wat de man doet. Is zijn hamer en zijn nijptang halen, zeg ik dan maar. Zijn gereedschapkistjes opzoeken enzovoort. Want het was werk aan de winkel. Niet dat Noach door werken gerechtvaardigd wordt, want dat staat er niet. Het is niet zo dat Noach door zijn werken de wereld heeft overwonnen, de toenmalige wereld, en gered is geworden. Wij zouden dat ongetwijfeld zo interpreteren. Wij mensen bij wie onze eigen werken centraal staan, waarin het ons in ons hele leven gaat om de werken die wij produceren en om onze carrière. Wij zijn geneigd te zeggen, Noach werd door werken gerechtvaardigd. Hij heeft ook maar een mooi schip gebouwd enzovoort. Ik vraag me trouwens af of het zo mooi was. Maar in ieder geval, het was een knap stukje werk. Ik heb er alle respect voor. Ja, met een paar man moeten doen. Dat is nog altijd zo met het werk des Heren. Het wordt altijd maar door een paar man gedaan. Uiteindelijk zijn er ook niet zoveel gelovigen. Ja, we hebben een goede volle zaal, daar gaat het niet om. Hè. Zoveel echte gelovigen zijn er ook weer niet. Maar in ieder geval, hij heeft het gedaan. Maar de schrift zegt niet dat Noach door zijn werken gerechtvaardigd wordt. Maar er staat dat Noach gered, verlost is geworden door zijn geloof. Hij heeft God geloofd op zijn woord. En heeft het onlogische, het meest onlogische gedaan wat je maar denken kunt. Een boot bouwen in zijn achtertuin, zeg ik altijd maar. Want dat stel ik mij dan zo voor. Dat stond tenminste in die kinderbijbel met platen. Er was Noach een boot aan het bouwen in zijn achtertuin. Zo is dat, heeft ze dat in mijn geheugen gegrift. En er was geen water in de buurt. En als het wel geweest was, zouden ze toch niet in staat geweest zijn om dat grote schip naar het water te brengen. En geregend had het ook nog nooit. Dus vertellen dat er water uit de hemel zou komen, dat is een volstrekt belachelijke zaak. Maar het deed gewoon wat God gezegd. God had gesproken. Of wij dat nou kunnen verklaren of niet, en of het wel klopt met het weerbericht, dat heeft er niks mee te maken. Ik moet u zeggen dat ik vroeger misschien ook wel eens de gedachte heb gehad van als je nou maar de schrift kunt verklaren en begrijpen, als je nou maar met formules en rekensommetjes enzovoort kunt waarmaken dat het inderdaad klopt wat er in de Bijbel staat, dan zullen de mensen wel geloven. En punt 1. Zo kan ik het niet waarmaken en in de tweede plaats ben ik ervan overtuigd dat mensen dan nog niet geloven. Men is niet bereid te geloven. En vandaag aan de dag, als je praat over de Bijbelse dingen, willen de mensen een wetenschappelijk bewijs. Ze stellen meer vertrouwen in de onzin die mensen uitkramen die wij wetenschap noemen dan in het onvergankelijke woord van God. Dat is nog nooit veranderd. Terwijl een paar jaar terug heb ik allerlei dingen moeten leren, soms op school en soms omdat ik de zelfaardigheid in had of het noodzakelijk vond. En al die kennis kan ik wel weer overboord smijten, want het betekent niks meer. Het is allemaal achterhaald. Ik heb ook nog ooit nog eens gestudeerd voor radiomonteur. Ik breng er vandaag niks meer van terecht. Ik weet helemaal niet meer wat het is. Nou, een heel klein beetje. Ik weet wat een fold is. Het is lastig als die krom raakt enzovoorts, want dan wil ik niet meer enzovoorts. Maar wat ik heb moeten leren was over buizen en dat soort dingen meer. Die dingen bestaan vandaag helemaal niet meer. En als ze nog bestaan, dan geven ze wel een boel licht, maar weinig geluid enzovoorts. Ik bedoel, het is allemaal verouderd, het is allemaal achterhaald. En men noemt dat abusievelijk wetenschap. Ik heb een hele stapel, misschien wel een meter sterrenkundige boeken. Je kunt ze vandaag de dag zo weggooien, want de sterrenkundigen zelf zijn het er niet meer mee eens. En daar sta je dan. Heb je zo je best gedaan om je te verdiepen in de kennis die de mens heeft opgedaan. En het blijkt van nul en geen waarde te zijn. Binnen enkele jaren is het volstrekt, maar dan ook volstrekt verouderd. En daar stellen mensen, daar bouwen mensen hun leven op. Die wetenschap die morgen verouderd is, vandaar wil men argumenten hebben om het woord van God te bewijzen of weet ik veel wat te bewijzen. En wat men vandaag bewijst, blijkt morgen onjuist geweest te zijn. En zo is het altijd gegaan, dat is niet van de laatste dagen. We hebben minstens 6000 jaar menselijke historie die dat heeft aangetoond. En wat wij aan de andere kant hebben, wat we in ons midden hebben vanavond, is het onvergankelijke woord van God, daar verdwijnt titel nog jota. Af en toe staat er wel eens een drukfout in, dat is ons bekend. Maar daar blijft het dan ook bij. De strekking van die woorden gods, de betekenis van die woorden gods, is door de eeuwen heen nooit veranderd. Theologie is veranderd, de mens is veranderd, zijn denken is veranderd, dat is allemaal aan mode onderhevig. Onze kerken, onze christelijke gemeenschappen zijn veranderd, maar Gods woord niet. En als God spreekt, dan meent hij wat hij zegt. Er is er niemand nodig die komt zeggen van, God kan zich niet zo goed uitdrukken in onze Nederlandse taal of in wat voor taal dan ook. En we hebben theologen nodig die wel eens zullen verklaren wat God eigenlijk bedoeld heeft. De hoogmoed. Waar haalt men het vandaan? We hebben de schrift waarin God zich volmaakt heeft uitgedrukt. God is woord. Zou God dan niet met woord kunnen omgaan? God heeft zichzelf aan ons geopenbaard. En wat van ons verwacht wordt, is te leven in afhankelijkheid van dat onvergankelijke woord. Dat is beter dan in afhankelijkheid van wat voor menselijke wetenschap ook. Iedereen die een beetje gestudeerd heeft vandaag aan de dag, die weet dat hij zijn hele leven zal moeten blijven studeren. Of hij verliest zijn positie. Omdat alles verouderd en alles achterhaald wordt. En ik prijs mij gelukkig ooit die studie terzijde te hebben gesteld en me verdiept te hebben in het woord van God. Dat is een studie die alleen maar toeneemt. Daar veroudert niks in, integendeel. Zelfs de oude dingen worden dagelijks weer nieuw. En zo'n leven in afhankelijkheid van het woord van God, dat hebben we hier voor ons, het leven van Noach. Door geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, de ark toebereid. Het is aardig dat in de aanhef van dit hoofdstuk staat, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dat is volkomen juist, natuurlijk, staat hier. Het is een bewijs van zaken die men niet ziet. Maar vergis u niet, de strekking van niet alleen dit vers, maar van het hele hoofdstuk is dat het gaat om dingen die men nog niet ziet. Maar die ongetwijfeld wel komen omdat God ze heeft aangekondigd. Noach zag geen zonvloed. Noach heeft niet een tekening gehad van hoe je een schip zou moeten bouwen. Noach heeft geen wereldkaart gehad om te kunnen varen en dat soort dingen meer. Dat is ook nergens voor nodig geweest. Maar toen het kwam, toen die zonvloed kwam, was er in overeenstemming met het woord van God. Dat wat aanvankelijk niet gezien werd, werd uiteindelijk gezien. Goed, het duurde 120 jaar, staat erbij. Maar wat is nou nog 120 jaar? Zoveel is dat ook niet. Ik vond het vroeger heel wat. En langzamerhand is het ook in mijn verbeelding, in mijn fantasie veel minder. Denk ik 120 jaar. Wel, dat zijn 2, 3 generaties. Ik was kort neem, hè. Ja, zo oud is dat niet. Ik heb boeken genoeg in de kast die ouder zijn dan die 120 jaar. Wat is nog 120 jaar? Dat gaat zo voorbij. En God had aangekondigd over 120 jaar komt het oordeel. En Noach heeft gebouwd. 120 jaar bouwen. Aan een schip. In afhankelijkheid van het woord van God. Men zal hem voor gek verklaard hebben, ongetwijfeld. Dat blijkt wel, want van Noach wordt gezegd dat hij een prediker geweest is. Ik wil het meteen wel even opzoeken met u voor ik het vergeet. Dat is in de brieven van Petrus. Met name 2 Petrus 2. Vers 5, daar staat dat God de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Noach wordt hier genoemd een prediker der gerechtigheid. Die gerechtigheid houdt in de eerste plaats natuurlijk in dat een rechtvaardig oordeel zou komen over de zonde van de toenmalige wereld. En hij predikt de gerechtigheid in plaats van de zonde. Tegenwoordig hoor je vanaf de kansel de zonde prediken. Maar Noach, ik weet niet of hij op een kansel gestaan heeft, ik denk het niet. Zou wel op de steiger geweest zijn om een schip te bouwen, hè. Maar hij heeft gerechtigheid gepredikt. Rechtvaardigheid Gods heeft hij gepredikt. En verder wordt hij een prediker der gerechtigheid genoemd. Natuurlijk omdat hij zelf genoemd wordt als de rechtvaardige. Noach, een rechtvaardig man. En nou, even onder ons. Was Noach dan niet een afstammeling van Adam? Valt hij dan niet onder die beschrijving in, Romeinen 3... waar gezegd wordt van de mens dat het niemand is die goed doet, ook niet tot één toe. Tezamen zijn ze afgeweken, of tezamen zijn ze onnut geworden, alle zijn ze afgeweken. Wel, daar hoorde Noach ook bij. Noach was net zo'n zondaar als u en ik, bij zijn geboorte. En is het ongetwijfeld ook gebleven. En al wat we van hem weten is niet allemaal even mooi. In ieder geval niet naar de mens geredeneerd. En toch staat er, Noach was een rechtvaardig man in zijn dagen. Hij was geheel oprecht, staat er. Er staat rechtvaardig en oprecht. Eigenlijk staat er in Genesis, hij was volkomen rechtvaardig. Hij was een volkomen rechtvaardig man. Waarom? Dat is het enige antwoord. Door het geloof. Hij was een rechtvaardigheid niet uit werken. Niet de rechtvaardigheid die hij zelf had opgericht. Maar er was een rechtvaardigheid Gods. Die komt tot alle en over alle die geloven. Dat is niet van deze bedeling speciaal, maar dat is altijd zo geweest. Het is ook niet begonnen bij Adam, zoals sommigen schijnen te denken. Of bij Abraham. Omdat er van Abraham staat, hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Kan wel zijn dat bij Abraham staat, dat is ook zo. Maar dat staat daar omdat het een universele waarheid is. Bij Abraham wordt het voor het eerst opgeschreven, ook in de Bijbel. Het is een waarheid die altijd al gold, want er is bij God geen aanneming des persoons. God rekent geloof tot gerechtigheid, zoals het in de Romeinenbrief staat. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. De mensen nemen mij dat kwalijk dat het daar staat. Maar ik kan er niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. En de hele Bijbel door wordt van diezelfde waarheid getuigd. En zeker is dat zo hier in Hebreeën 11, wat ik hier nog voor me heb liggen. Al die voorbeelden van deze mensen die gered werden, waarvan en op welke wijze dan ook, door het geloof. Als Noach niet gelovig geweest was, had hij niet op het woord van God gelet, had hij dus ook geen ark gebouwd en dan zou hij verdronken zijn. Maar hij geloofde wel. En de rest van zijn leven stond in dat teken. Hij stelde zijn leven afhankelijk van het woord van God. En dus deed hij ook wat God gezegd had. Namelijk bouw u een ark. Van goverhout enzovoort. Want God sprak over dingen die in de toekomst zouden gebeuren. Vandaag aan de dag is ons hele westerse denken gebaseerd op de gedachte dat wat nog nooit gebeurd is in de toekomst ook niet zal gebeuren. En dat wat in de toekomst gebeurd is, zal ook vandaag nog net zo gaan en in de toekomst misschien niet meer, want we zullen proberen het te bestrijden. Maar de Bijbel leert dat wat in het verleden nog nooit gebeurd is en ook vandaag niet gebeurd, zal in de toekomst wel degelijk gebeuren. Omdat God gezegd heeft dat hij het zal doen. Diezelfde Petrusbrief haalt het aan, dat is 2 Petrus 3. Dan zegt Petrus dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die zullen zeggen, waar blijft nou die belofte van zijn toekomst? Want vanaf het begin der schepping zijn alle dingen gebleven zoals ze altijd al zijn. Er is nooit wat veranderd. En dan zegt Petrus, punt 1, het is niet waar. Want er is wel wat veranderd. En punt 2, God vertraagt de belofte niet. Maar is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan. En zo was het in de dagen van Noach. 120 jaar kreeg men de tijd, niet alleen om een ark te bouwen, maar 120 jaar kreeg men de tijd om zich te bekeren. Nou, als dat nog niet lang genoeg is, weet ik het niet. Ik ben blij dat ik er geen 120 jaar voor nodig heb. He? Maar zo is het. God sprak over wat er zou komen. Niet op grond van de huidige ontwikkeling, maar op grond van Gods oordeel. Op grond van een rechtvaardig oordeel van een rechtvaardig God. En die rechtvaardigheid heeft God gedemonstreerd door de wereld in de dagen van Noach te oordelen. En Noach was een prediker der gerechtigheid. Ze zullen hem best gevraagd hebben hoe dat zat en waarom hij zulke rare dingen deed. En of hij zelfs op vakantie ging, of weet je veel, om een boot te bouwen. Ja, ik kan me zo moeilijk dat voorstellen hoe dat nou gegaan is. Hè? Het moet een belachelijke vertoning geweest zijn, eerlijk gezegd. He? Maar God had gesproken. En dat moet voor een gelovige meer dan voldoende zijn. En zo was het met Noach. Hij was de goddelijke aanspraak vermaard. Hij had weliswaar nog niet gezien. Maar dat was een kwestie van tijd. Maar God had gezegd dat hij zien zou. Dat is toch niet zo moeilijk. Vandaag de dag bestellen mensen hele stapels met boeken over vakantiehuizen in het buitenland. Om te kijken waarheen ze met vakantie zullen gaan. En als ze er dan komen, blijkt het lang niet zo mooi te zijn als op de foto. Dan worden ze boos. Want het was hun veel beter aangezegd. Wel, ik wou dat ze net zo'n groot geloof vertoonden wanneer ze het woord van God lazen. God heeft wat aangezegd. En ik kan erbij zeggen, als God ons wat belooft, dan valt dat niet tegen. Dan doet hij precies zoals hij gezegd heeft. Zie je? Dus het vertrouwen in dingen die men nog niet ziet, dat is in sommige omstandigheden heel gewoon, maar zodra we over de Bijbel praten, over de zin van ons leven, kortom, zodra we over werkelijk belangrijke dingen praten, zijn mensen dat helemaal vergeten. Dan zeggen ze, nee, ik geloof niks, ik moet het eerst zien. Ik moet het eerst zien. Hoeveel van u zijn brildragend hier? Hoeveel van u mankeert wat aan uw ogen? Ik moet het eerst zien, zeggen ze dan. Nou ja, we zullen het daar maar niet verder over hebben. Maar het is gewoon onzin. God spreekt, de schepper spreekt, zegt ik zal doen. Ja, niet vandaag, maar morgen of overmorgen, of over 120 jaar, of weet ik veel, ik ga er nou maar niet verder op in. Maar God is een tijd gesteld zelfs, en hij zegt, dan en dan zal het gebeuren. Hij zegt er ook bij Noach erbij. Dan en dan zal het gebeuren. En als Daniël vraagt, wanneer zal het gebeuren, zegt de Heer, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En hij zegt het erbij. Maar niemand gelooft het. Ja, op een enkeling na natuurlijk. En voor die enkeling is het. We hebben er moeite mee om dat te accepteren, maar het is voor de enkeling. En voor de hele toenmalige wereld, van de hele toenmalige mensheid, waren er slechts 8 die behouden werden. 4 mannen en 4 vrouwen, dat was alles. Dat is niet veel. Dat is niet een hoopgevende gedachte, ook niet voor onze tegenwoordige tijd, uiteraard. Ik ben dan ook inderdaad daarover pessimistisch gestemd. Maar aan de andere kant ben ik zeer optimistisch over wat dan diegenen die door die ark gered worden, zullen ontmoeten in die andere wereld. En daar gaat het maar om. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Ik sta nu te praten over Noach als een type van de gelovigen. En dat is hij ook. Maar Noach is in de eerste plaats een type van de gelovigen in het enkelvoud en met een hoofdletter. En ook dat is een waarheid die wij niet meer alle dagen horen. Maar het is zo dat de gelovige, we kennen de uitdrukking, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Eigenlijk staat er in die uitdrukking in Hebreeën, is niet Hebreeën 12? Ja, Hebreeën 12 vers 2. Daar staat dat wij zouden zien op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Wel, dat overste leidsman wil zeggen dat hij de eerste is. Degene die vooraan gaat. Ik kom daar later nog wel op terug in verband met Melchizedek. Maar de Heer is degene die vooraan gaat en daarom ook het voorbeeld is voor elke gelovige. De Heer zelf is namelijk, in ieder geval volgens de Hebreeënbrief, de gelovige bij uitstek. Noach is, mag dan een beeld zijn van gelovigen in het algemeen, maar hij is een beeld, een type van de gelovige in het enkelvoud en met een hoofdletter. De eerste en de vooraanschaande is in de zaken van het geloof, namelijk Jezus, en laat ik het vers dan maar verder lezen in Hebreeën 12 vers 2, namelijk Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, en zo'n vreugde was ook Noach voorgesteld uiteraard, aan de andere kant van de vloed, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. Hij heeft ook het hout gedragen. Net als Noach. Hij heeft het kruis verdragen. En zoals het kruis soms uitgebeeld wordt als een soort brug tussen een oude en een nieuwe schepping. Zo kan de ark van Noach gezien worden als een soort brug, een verbinding tussen een oude en een nieuwe wereld. Wel, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht. Het is duidelijk dat Noach ook bespot is geworden. Elke gelovige wordt altijd bespot, dus dat is niks bijzonders. Dat is met Noach ook gebeurd. Hij heeft het kruis verdragen, de schande veracht. Maar waar is de Heer nou? Onze Heer en Heiland. Hem was vreugde voorgesteld. Door wie? En hoe? Ja, door God zelf en wel in zijn woord. Als we uit de schrift zelf iemand kennen die de schrift kende, dan was het de Heer. En als we uit de schrift iemand kennen die de schrift hanteerde, was het ook de Heer zelf. En die elke discussie besliste met te zeggen, er staat geschreven. Hij was degene die de schrift kende als geen ander. Hij is degene die ook de geschiedenis van Noach gelezen moet hebben en geweten heeft dat die geschiedenis van Noach op hem van toepassing was en zou zijn. En hij heeft dat nagevolgd en is die weg gegaan. Hij heeft het kruis verdragen. Hij heeft geweten uit de schriften, en met name uit de oud-testamentische profetieën, dat het de weg van de Messias zou zijn om het kruis te dragen. Om aan het hout te hangen om vervloekt te zijn. Want dat is allemaal geschreven. En hij is die weg gegaan. In gehoorzaamheid aan het woord van God. Aan de schriften. En heeft het kruis verdragen. Heeft de schande van het kruis veracht. Dat is aardig hoe dat er staat. Schande, je draagt schande als je veracht wordt. Maar hier staat dat hij de schande veracht heeft. Ik hoop dat u dat, ik kan het niet zo gauw beter uitleggen. Hij werd veracht door anderen. Maar hij heeft die verachting veracht, staat er. Hij heeft die schande veracht. Hij heeft gezegd, die schande, dat betekent niks. Dat betekent niks. Waarom niet? Omdat hem vreugde was voorgesteld. En daarom staat er, hij heeft het kruis verdragen, heeft de schande veracht. En waar is hij nu? Was het resultaat daarvan? Vanmorgen hadden we een opsomming van, en hij stierf, en hij stierf, en hij stierf. En hier zijn we bij iemand die bijna net zo heet als Henoch. En die ook hetzelfde onderging zelfs, want Henoch is net zo goed als Noach, een type van de Heer Jezus. God nam hem weg. En zo is met onze Heer en Heiland ook gebeurd. God nam hem weg. Ook het wegnemen van Henoch is niet alleen een type van de opname van de gemeente, maar net zo goed een type van de hemelvaart van de Heer Jezus persoonlijk. Een vanzelfsprekende zaak. En zo is het met de Heer Jezus gebeurd. Hij heeft het kruis verdragen, heeft de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En de Hebreeënbrief die laat ons zien dat hij daar niet alleen gezeten is aan de rechterhand Gods, maar dat daar, op die positie, hem alle dingen zijn onderworpen. Dat daar hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft het kruis verdragen, heeft de schande veracht en nu zijn alle dingen aan hem onderworpen. Hij heeft de wereld overwonnen. En zo is het met Noach. Een weg van 120 jaar misschien van lijden. En van zweten ook wel, van verdrukking. Maar vanwege dat wat hem voorgesteld was. God had gesproken. En Noach overwon de toenmalige wereld. God spaarde die wereld niet. Zoals ook in de Petrusbrief staat. Maar Noach en zijn achttal werden gered. Door geloof. Er is een kleine tijd de verdrukking als gevolg van dat geloof moeten ondergaan. Maar de vergelding des loons, die ligt aan de andere kant. Die ligt aan de andere kant van de vloed in de dagen van Noach. Maar die ligt aan de andere kant van het graf in verband met de Heer Jezus. En zo is het met ons ook, het ligt aan gene zijde. Om dan eens een belaste uitdrukking te gebruiken. Het ligt aan de andere kant, in de hemel zelf. Of om dan weer Petrus aan te halen. We hebben een onverderfelijke, onverwelkelijke schat die in de hemel voor ons bewaard wordt. Daarheen zijn wij naar onderweg. Een schat die onvergankelijk is. Een schat die deel uitmaakt van een wereld die onvergankelijk is. Een schat die ons ook beloofd is door het onvergankelijke en eeuwig blijvende woord van God. En dat was dan nogmaals de apostel Petrus. Nou, dat is, zo steekt de geschiedenis van Noach in elkaar. Ik blader hem even terug naar Genesis 6, vers 9, waar dan stond, Noach was een rechtvaardig, oprecht man. Ik heb al gezegd dat rechtvaardig, oprecht, dat betekent feitelijk volkomen rechtvaardig. Volkomen rechtvaardig. Niet een beetje rechtvaardig, niet een deel rechtvaardig, niet nogal rechtvaardig, maar volkomen rechtvaardig. Want geloof, door geloof, wordt de mens volkomen gerechtvaardigd voor God. En in tweede instantie, of eigenlijk in eerste instantie, wanneer we nu in de gaten houden dat deze Noach een type is van de Heer Jezus, hebben we al helemaal geen moeite meer met de uitspraak. Noach vond genade in de ogen des Heren en Noach was een volkomen rechtvaardig man. In al zijn geslachten staat er, hetgeen ook vertaald kan worden met in heel zijn geschiedenis, in heel zijn levensweg. Want Noach wandelde met God. En als er iemand anders is die ook wandelde met God, was het niet eens Henoch, maar was het onze Heer Jezus zelf. Hij was degene die wandelde met God, al was het alleen maar omdat hij en de Vader één waren en zijn, uiteraard. Zoals de Heer dan ook zegt in dat Johannes-evangelie. De naam Noach betekent zoveel als troosten. Men heeft het wat moeilijk met de vertaling daarvan. Ik zeg het er maar bij voor het geval u dat na zou zoeken. Men vertaalt Noach het liefst met iemand die rust brengt. Anderen vertalen het met trooster. En als u het mij vraagt, dat is de goede vertaling. Trooster. Het is een wat eigenaardige vorm van het woord. Dat weet ik, maar daar zal ik het nou niet verder over hebben. Maar laat het genoeg zijn om erop te wijzen dat Noach verband houdt met de naam Menachem. Er zit hetzelfde nach in, namelijk Menachem, de Hebreeuwse naam Menachem. Dat betekent hetzelfde, namelijk trooster. Of eventueel de naam van Nahum. En Nahum spellen wij verkeerd. En we spreken het ook verkeerd uit. Want het is Nahum. Het is een geet in het Hebreeuws. Het is dezelfde naam. Dus Nachem. En er zit dus ook dat Nach in. En datzelfde Nach zit dan ook in de naam Henoch. Eigenlijk Ganoch. Maar dat doet er allemaal niet toe. Het gaat erom dat er verband tussen zit. En die naam Nachem of Nahum of Menachem betekent feitelijk troosten. En de trooster, de vertroosting Israëls, want dat is niet zo moeilijk. De vertroosting Israëls is dat wat in de tijd Simeon en Anna aanschouwden en zelfs in de armen hielden. Toen de Heer Jezus 40 dagen oud was en zij hem vonden in de tempel. Zij aanschouwden de vertroosting Israël, staat er in Lucas 2 is het, meen ik nog. Want de trooster, wij christenen zeggen de trooster is de Heilige Geest. En dat is natuurlijk juist, maar vergis u niet, de Heer zei ik zal u een andere trooster zenden. Niet ik zal u een trooster zenden, of ik zal u een ander zenden, maar hij zei ik zal u een andere trooster zenden. Want de trooster was en is hij feitelijk zelf. Hij was de trooster Israël. Hij is de ware Noach, hij is de ware Henoch. En hij is een trooster omdat hij vernieuwt. Want Henoch of Ganoch wordt vertaald met inwijden of vernieuwen. U kent waarschijnlijk wel de uitdrukking de vernieuwing van de tempel. Het feest van de vernieuwing van de tempel. Dus een Joods feest en de Joden noemen dat Ganuka of Ganucha. Maar dat is gewoon een vorm van de naam Henoch, namelijk Ganoch. Dat wil zeggen dat deze naam Henoch of Noach de betekenis heeft van trooster aan de ene kant, maar tegelijkertijd wordt aan de andere kant verklaard hoe die troost tot stand komt, namelijk door vernieuwing. Waaruit bestaat onze troost dan? Het mag niet van Martin, geloof ik, maar laten we het dus hebben over zondag 1 van de catechismus. Hè? Waar zou ik dat nou geleerd hebben? Hè? Waaruit bestaat onze troost? Hè? Dat is onze enige troost. Juist, dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus Christus. Ik zeg het maar met eigen woorden, want zo goed ken ik het ook niet. Zo goed wil ik het eigenlijk ook niet kennen, eerlijk gezegd. Maar die waarheid die daar staat is volstrekt juist. Onze troost bestaat eruit dat we zijn eigendom zijn. En hoe zijn we zijn eigendom geworden? Door wedergeboorte, door vernieuwing. Ja, door dood en opstanding heen. Nou, daar gaat het om. De troost is gelegen in het feit dat we met Christus een nieuwe schepping geworden zijn. De brief in de Bijbel die het meespreekt over vertroosting is de 2e Korinthebrief. Lees die hoofdstuk 1, maar begin maar gewoon te lezen, u zult het meteen zien. En dan, het is 2 Korinthe 5 die er zo uitdrukkelijk op wijst dat zo dan wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Of 2 Korinthe 4, wat erover spreekt dat de oude mens verdorven wordt, maar dat de inwendige, de nieuwe mens dagelijks vernieuwd wordt. Dat is het. En dan vervolgens ook dat indien het aardse huis deze tabernakels verbroken wordt, wij dan een gebouw hebben bij God niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Onze troost bestaat eruit dat wij een gebouw hebben bij God. Dat wij een nieuw leven hebben ontvangen, kortom dat wij vernieuwd of ingewijd zijn. En een weg zijn gegaan als die van Noach, namelijk van een oude wereld naar een nieuwe wereld. Ik ga maar weer terug naar Genesis 6. Daar staat, even kijken. Ik begin maar bij vers 14. Want de tijd vliegt, zoals bekend. Hè? Daar staat, maak u een ark van goverhout. Dat is kort en goed. Maak u een ark van goverhout. Er waren na twee vragen reizen, wat is een ark en wat is goverhout? Ja, een ark. Het is een wat lastig woord. Maar het wordt, het betekent eigenlijk zoveel als iets wat drijft. Meer niet. Het is een woord wat nauwelijks in de Bijbel voorkomt, namelijk alleen maar hier in deze geschiedenis. 26 keer, ik heb het voor u nageteld. Voor sommigen is dat erg interessant, dit. 26 keer komt het woord hiervoor in Genesis. En dan is het nog zo dat ditzelfde woord nog twee maal voorkomt in Exodus, namelijk Exodus 2 en vers 3 en in vers 5, waar het vertaald is met een mandje. Hè? Of een kistje, een biezenkistje. wordt het dan gezegd. Ja. Datzelfde woord wat hier vertaald is met ark komt elders in de Bijbel alleen nog voor in Exodus 2, vers 3 en 5. Dat is namelijk het biezenmandje, biezenkistje, waarin Mozes te water gelaten werd. En waarin Mozes de wateren van de Nijl overwon, precies zoals Noach in zo'nzelfde ding onder dezelfde naam de wateren van de zondvloed overwon. Beide heten namelijk een theba. Dat is het Hebreeuwse woord, theba. Dat betekent dat het drijft, dat is alles. Maar in de Bijbel wordt het alleen gebruikt voor de ark van Noach en voor het mandje van Mozes. En beide malen is de betekenis volstrekt gelijk, want in die theba overwint men eigenlijk het leven, maar de water, ik moet eigenlijk zeggen, men overwint de dood. Omdat de wateren, zeker de wateren van de zondvloed en die van de Nijl, een uitbeelding zijn van de dood. In die theba overwint men. Maar het eigenaardige is dat ditzelfde woord theba ook heel anders vertaald wordt. Namelijk met koffer, of kast, of kist. Vandaar ark, een woonark, dat weet u, dat is gewoon een kist die toevallig blijft drijven. Want, dat is toeval, want op den duur zinken ze toch, heb ik wel eens gemerkt. Maar, dus een theba is een koffer, een kast of een kist eigenlijk. Maar aan de andere, dat is in het Hebreeuws. Zo in de Bijbel komt het zo niet voor, maar in het Hebreeuws krijgt het die betekenis. En verder wordt het vertaald met iets heel anders, namelijk de productie. Iets wat voortgebracht wordt. Namelijk oogst. En zo wordt het ook dikwijls vertaald. Oogst. Dat wat het resultaat is van de ontwikkeling. Dat wat voortgebracht wordt. Wordt vertaald met opbrengst, oogst, productie of gewoon vrucht. De vrucht des lands. In Leviticus bijvoorbeeld, als het gaat om de eerste vruchten van de oogst die gewijd zijn voor de Heer, wordt dit woord theba gebruikt. Dan wordt het uiteraard niet vertaald met ark, maar met vrucht. En nou ziet u iets heel eigenaardigs van de Hebreeuwse taal. Men begint mij altijd te bestrijden als ik het zeg, maar ik kan het ook niet helpen. Het eigenaardige van de Hebreeuwse taal is namelijk dat woorden weliswaar soms op 2 en soms wel op 10 verschillende manieren vertaald kunnen worden, maar dat de betekenis hetzelfde is. Want die ark met Noach en de zijnen, dat is immers de vrucht. Dat is immers de opbrengst. Dat is niet een andere betekenis. Wij vertalen het anders. Omdat onze taal misschien tekort schiet, daar wil ik het dan niet over hebben. Meestal beschiet ons begripsvermogen gewoon tekort. Maar dat wat in een theba geplaatst wordt, moet op grond van de betekenis van het woord wel overwinnen. En ik ben er dan eigenlijk ook wel van overtuigd dat de ouders van Mozes deze Mozes in een theba, in een ding wat een theba genoemd wordt, gedaan hebben, omdat zij geweten hebben dat theba betekent is de opbrengst, is dat wat vrucht is voor God. Als Noach in een theba de water overwint en het leven behoudt en een nieuwe wereld binnenkomt, zal dan ook niet Mozes die in een theba ligt de water overwinnen en een nieuwe wereld inleiden. En precies dat is wat er gebeurd is. Ja. Het is een kwestie van geloof. Dus al wat in de ark gaat, is vrucht. Ik kan er meteen niet nalaten op te merken dat het woord vrucht in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor ons. Voor gelovigen van vandaag. Wij zijn namelijk de eerste vrucht van de oogst. Ja. De oogst is begonnen bij de opstanding van Christus. De eerste vruchten van de oogst, dus de gemeente van eerstelingen. Ik zou weer terug moeten bladeren naar Hebreeën 12, want daar staat dat. Een gemeente van eerstelingen, de eerste vrucht van het nieuwe verbond en daarom van de oogst. Een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En die de wateren van deze wereld en de dood van deze wereld hebben overwonnen. En die als eersten binnengaan in een nieuwe schepping. En zo vinden we de verwantschap meteen tussen deze ark van Noach en de gemeente waarvan wij deel uitmaken. En die verwantschap is er zonder meer. Maar ik ga nog maar even door met de geschiedenis in Genesis 6. Er staat, maak u een ark, maak u een theba, maak u een opbrengst, maak u een oogst. En de vertalers zeggen wel, het woord oogst past hier niet, want je kunt niet zeggen, maak u een oogst van goverhout. En dus zal het wel wat anders moeten zijn. En vertalen ze het met ark. En ja, dat moet de vertaler wel doen. Maar als het niet vertaald zou worden, zou er gewoon blijven staan. Maak u een oogst. Maak u een opbrengst. Een opbrengst die gelegd wordt in een kist. In een ark. Oftewel in iets wat drijft. In iets wat overwint. Later kennen we trouwens nog een ander ding wat ook ark genoemd wordt. Maar dat is in het Hebreeuws een ander woord. Dat is de ark des verbonds. die geplaatst werd in de tabernakel. In het Nederlands is dat hetzelfde, in het Hebreeuws niet. Dus daar hoef ik verder ook niet op in te gaan nu. Dus maak u een ark. Waarvan? Van goferhout staat er. Kijk eens even wie er allemaal timmerman is hier, maar die weten waarschijnlijk ook niet wat goferhout is. Goferhout, dat is net zoiets als sittimhout. Beide kennen we namelijk niet. En het is ook geen Nederlands. U ziet, de vertalers schieten nou helemaal tekort, want in het Hebreeuws staat dat het gofer is, maar in het Nederlands weten wij niet wat het is. En verder komt er in de hele Bijbel niet meer voor. Het enige wat je kunt doen, is je dus afvragen wat dat voor een vreemd woord is. En wat eigenlijk de betekenis is van die wortel in het Hebreeuws. En dan, het enige wat ik er dan van kan zeggen is dit, dat we ditzelfde woord gofer nog kennen in een meervoudsvorm en dan wordt het vertaald met sulfur, ofwel zwavel. Dat is het enige wat ik ervan vertellen kan. Of ik moet het zelf verzinnen, maar dat ben ik niet gewend. Dus ik laat het maar zo. Voor mij is het dan ook duidelijk dat dit goferhout spreekt over een oordeel. Misschien goed om nu dan weer een keer naar de tweede Petrusbrief toe te gaan. Even kijken. 2 Petrus 2 vers 5 waren we al. In 2 Petrus 2 vers 5 werd gesproken over de zonvloed in de dagen van Noach. En meteen daarachteraan staat dan vers 6. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft. En tot een voorbeeld gezet voor degenen die goddelooslijk zouden leven. En de zaak is dat niet alleen hier, maar op nog meer plaatsen in de Bijbel, dit oordeel over van de zonvloed in de dagen van Noach en het oordeel over Sodom en Gomorra in de dagen van Lot in één adem genoemd worden, waarbij de omkering van Sodom en Gomorra steeds beschreven wordt als te zijn gebeurd door vuur en sulfur van de hemel. En dat sulfur van de hemel is inderdaad dat woord voor goferhout. Kortom, het spreekt over een oordeel van God. Er zou een oordeel van God komen. En wat er gebeurt dus in Genesis 6 is, maak u een ark van goferhout. Want er moet een opbrengst komen door het oordeel van God heen. Het oordeel komt, uitgedrukt in het goferhout. Maar het moet een nuttig resultaat zijn. Het moet oogst, het moet vrucht voortbrengen. En daarom maak u een ark van goferhout. Daar staat er, met kameren zult gij deze ark maken, met nesten, zeggen andere vertalingen. Het gaat erom dat men zich daar zou vestigen natuurlijk, in die kamers. En dan staat er, en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En dat is zo leuk, want wat is pek? En kenden die mensen dat toen al? Wij weten dat eigenlijk maar nauwelijks, hè? Nee, maar nou is het zo aardig, dat als je nou een klein beetje moeite doet, hè, dan kun je heel vrij gemakkelijk tegenwoordig al nagaan wat daar nou eigenlijk staat voor een woord in het Hebreeuws, voor pek. En daar staat daar het woord kafar. En kafar betekent gewoon bedekking. Dat is de eenvoudigste, de meest fundamentele betekenis, bedekking, kafar. Dus er staat er, gij zult die bedekken van binnen en van buiten met een bedekking. Dat is wat er staat. Dat zou een betere vertaling zijn. De vertalers denken dat het pek geweest is, dus vullen ze dan maar pek in. Maar het was een bedekking. Hè? Dat is wat anders dan dakdekken, hè? Ja. Maar wat er precies voor spul was, weten niet. Anderen zeggen dat het was hars, omdat pek elders genoemd wordt met een ander woord. Ze zeggen het was hars, uit vloeibare hars, waarmee de zaak waterdicht gemaakt wordt. Dat kan best wezen. En het is ook duidelijk dat het erop gesmeerd werd, waarschijnlijk om een waterdicht te maken. Maar zelfs dat is niet eens nodig. Als je een boot netjes bouwt, hoef je er niks op te smeren om een waterdicht te maken. Het hout wordt nat, zet uit en de zaak zit dicht. Dat is het. Als je hem goed maakt tenminste, als het een beetje sluit, hè. Dus zo nodig was het ook weer niet. Maar waar het om gaat is dat deze bedekking, dit kafar, ook een andere betekenis heeft. Kafar is namelijk het normale woord voor verzoening. Bedekken of verzoening is in de Bijbel namelijk precies hetzelfde. Welzalig de man wiens zonden bedekt zijn. in zonde verzoend zijn, betekent dat. En als wij praten over een verzoend deksel, dan zeggen we hetzelfde twee keer. Want in het Hebreeuws heet dat een kaporet of een kafaret. Kafar namelijk, een deksel. En omdat de vertalers weten dat je dat twee manieren kunt vertalen, doen ze beide zeggen het is een verzoend deksel. Maar die bedekking van de ark spreekt dus gewoon over verzoening. En dat gooverhout wat spreekt over het oordeel, wordt bedekt met verzoening. En zo wordt het oordeel weggewerkt. Er kwam geen hout meer aan de oppervlakte. Het was van binnen en van buiten bekleed, bedekt en dus verzoend. Het oordeel was teruggedrongen als het ware. En het grote wonder, en mensen snappen het soms niet, maar het grote wonder van het verhaal is juist dat wat aan de ene kant een oordeel blijkt te zijn, blijkt aan de andere kant juist tot redding te zijn. En zo gaat het steeds in de schrift. De wateren ook van de zondvloed waarin zoveel mensen verdronken, diezelfde water hebben de ark veilig gebracht naar een nieuwe wereld, naar de Ararat zeg maar. Diezelfde wateren waarin de Egyptenaren omkwamen, van de Schelzee, diezelfde wateren hebben de weg geopend voor Israël tot verlossing. En de dood die de grootste en laatste vijand is van de mens, diezelfde dood is bovendien de weg tot verlossing. De bezoldiging der zonde is de dood, zegt Romeinen 6. Maar niet dan nadat eerst in Romeinen 6 gezegd is, maar wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wat dood aan de ene kant een vijand is, opent aan de andere kant de weg naar een nieuwe wereld. Het is precies hetzelfde verhaal. En Noach in de zondvloed, Mozes in zijn theba in het biezenmandje. Het is allemaal een uitbeelding van diezelfde waarheid, Nicodemus. Ik noem hem elke keer diezelfde eenvoudige grondwaarheid van de schrift. Namelijk dat men wedergeboren moet worden om gered te worden. Men moet het oude leven afleggen en men moet een nieuw leven aandoen. Of zoals we morgenochtend dan zullen zien. Men moet gaan uit zijn land, uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En de Heer zal wijzen een land wat hij beloofd heeft. Dus het is dezelfde waarheid. Hij had het net in diezelfde woorden tot Noach kunnen zeggen. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een land dat ik u wijzen zal. En als Noach dan gevraagd had hoe moet ik dan gaan, had de Heer gezegd maak u een ark van gooverhout. Maak het verhaal zelf af. En kleur de plaatjes. Ja, dat is. Kijk, zo, het is niet moeilijk. Op alle bladzijden van de Bijbel kom je diezelfde structuur tegen. Het afleggen van het oude, het aandoen van het nieuwe. En elke keer wordt op verschillende wijze dezelfde waarheid geïllustreerd. Opdat het zo eenvoudig mogelijk zou zijn voor ons om het te begrijpen. Snappen we het een niet, dan snappen we het ander wel. Nou, maak u een ark van gooverhout en gij zult die bepekken van binnen en van buiten. Het spreekt over bedekking, spreekt over verzoening, over oordeel wat wordt weggedaan. En dan staat er, al dus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zijn de lengte der ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Ik schrijf het even op en in de andere volgorde. 30 ellen is haar hoogte, 100 el, 300 ellen, zeg het toch goed hè? 300 ellen, ja zie je wel. 300 ellen is de lengte en 50 is de breedte. En waarom schrijven we dat op? Wel, het aardige daarvan is, als ik dat nou ook op had geschreven in het Hebreeuws, met Hebreeuwse cijfers, dan had dat zo gegaan. Voor de 30 wordt dan een L ingevuld, voor de 300 wordt een SJ of een SH ingevuld en voor de 50 een N. Want zo schrijft men in het Hebreeuws nou eenmaal getallen. Dat kan ik ook niet helpen, heb ik ook niet uitgevonden. En dan staat er het Hebreeuwse woord lashon. En lashon, kortom, de maten van de ark vormen het woord lashon. En het woord lashon betekent taal. Meestal vertaald trouwens met tong. Maar taal. Kortom, lashon is woord. Het is een zeer simpele waarheid. Waardoor wordt iemand gered? Door geloof zeggen wij, maar het geloof is door het woord Gods. Door het woord dus. Of nog anders, wie is het woord? Ja, dat kan niet anders, hè? Het woord is Christus. En de ark is dan ook een uitbeelding van Christus. Maar bovendien wordt gezegd, denk erom, men wordt gered door het woord. Noach was door goddelijke aanspraak vermaand en heeft dat woord tot zich genomen. Hij heeft het in zich opgenomen. Het is één geheel met hem geworden. Het heeft zijn leven gevormd en bepaald en hij is het door gered. en nam het woord Gods in zich op. En wat bouwde hij? Ook woord. Namelijk, het kwam er weer uit. Dat was aanspraak van God, had hij ontvangen en hij bouwde ook weer taal, woord. Waardoor men gered werd. Van Noach stond hij zijn prediker der gerechtigheid. En ik denk dat het erg lastig is om onder het timmeren te spreken. Maar ik denk ook dat elke hamerklap van Noach een woord geweest is. En dat bouwsel wat hij daar aan bouwde was, deze Theba, dat inderdaad op zichzelf een getuigenis geweest is, gefungeerd heeft als een taal. En dat het de mens ook ongetwijfeld heeft aangesproken. Ik heb het nog, elke keer als ik hier naartoe rijd, dat is 2 keer op een dag ongeveer, dan kom ik langs een huis en er staat achter het huis op een aanhanger een ontzettend grote boot. En elke keer als ik langs rijd, dan denk ik in mezelf, dag Noach. Hè? Ja, dan denk ik, daar woont Noach, hè? Want hij bouwt, nou goed. Maar in zijn dagen moet het helemaal zo geweest zijn. Noach die reusachtige boot achter zijn huis bouwde, 300 L, dat is pakweg 150 meter lang. Dat is wat anders dan een kano bouwen, wat wij als jongens altijd wilden, hè? Ja. Het is wat. Een machtig groot getuigenis. Een houten bouwwerk. Maar een getuigenis van het rechtvaardig oordeel van God. Maar men belieft het getuigenis niet. En dan staat er, nu gaan we door naar vers 16, er staat, gij zult een venster aan de ark maken, letterlijk eigenlijk een lichtplaats, een plaats waar licht binnenkomt. Gij zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een L van boven. Het venster is duidelijk, het is een opening naar boven toe, naar de hemel toe. Het gaat erom dat er horizontaal niks te zien viel. U weet dat later Noach een raaf of een duif moest uitlaten om die beesten te laten controleren of er buiten wat was. Want zelf kon hij niks zien, hij kon alleen naar boven kijken. Denk altijd wat een bevoorrechte positie is dat geweest voor Noach. He, dat hij alleen maar naar boven kon kijken. Wij zeggen, dan kon hij nog zien of het nog regende. Dat zou van Nederlandse begrippen niet zo gek zijn. Maar goed, daar ging het uiteraard niet om. Het gaat erom dat Noach een geopende hemel had. Hij kon naar boven kijken, niet alleen. Hij kon naar boven kijken omdat het licht van boven naar binnen scheen. Zie. En dan ga ik maar even verder. Want er staat, gij zult haar volmaken tot een L van boven. Daar kunnen we lang over discussiëren, maar ik zal u zeggen, wat ik daaronder versta, daar versta ik onder dat die ark naar boven toe schuin toeliep en dat die op een gegeven moment ophield. Dat wil zeggen, de schuin toelopende constructie hield op en de bovenste, bovenop was dus een platform van, als u het mij vraagt, een L lang en denk ik ook wel 1 L breed. Maar in ieder geval van een L, het zou wel een vierkante L geweest zijn. Met andere woorden, het was een constructie die spits toeliep naar boven, maar die niet af was. Dat wil zeggen, de punt stond er niet op. Het was niet voltooid, in zekere zin. Ik weet, voor sommigen kan ik dit wel zeggen, anderen begrijpen dit misschien niet, maar schrik u er dan niet van, alstublieft, hè. Kijk, waar we mee te maken hebben is met een soort constructie die naar boven toe voltooid moet worden, maar die net niet voltooid wordt. Die nog niet af is. Iedereen kan zien hoe het had moeten zijn dan, dat wel. Maar het punt is dat de top van de piramide, de top van het bouwwerk, want daar vergelijk ik het dan mee, ontbreekt. Want, om het allemaal vlug te zeggen, ik heb maar weinig tijd meer, om het allemaal vlug te zeggen, Noach is een type van Christus. De ark is eveneens een type van Christus, maar dan een beeld van Christus inclusief de gemeente. Het is een beeld van Christus en allen die in Christus zijn. Het is een beeld van de tweede Adam. Denk even een paar dagen terug. Het beeld van de tweede Adam en allen die in hem zijn. Het is dus een beeld van de gemeente bijvoorbeeld. Maar de gemeente is niet voltooid nog. Want de voltooiing van de gemeente. Wat is dat?
Eindopname.
Dat is precies wat ik verwacht, ja. Maar de voltooiing van de gemeente is, ja, op de Bijbelschool zeg ik altijd, als je niet weet, vul je gewoon in Christus. Dat is bijna altijd goed. De voltooiing van de gemeente is Christus, dat staat in Efeze 2. Hij is de vervulling van de gemeente. Dat staat daar. Hij is de vervulling van de gemeente. De Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods, nadat hij die weg van schande en lijden enzovoorts gegaan is. De Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods, is de vervulling en daarom de voltooiing van de gemeente, staat er. En de gemeente is een bouwwerk wat naar boven toe gericht is. Die vijfde punt die daar bovenop zit, die punt die is er nog niet. Er moet nog wat op. En dat komt inderdaad tot stand bij de opname van de gemeente, wanneer de steen des hoofds des hoeks, de steen op de top, die laatste punt van het bouwwerk, erop gezet wordt. En ik zei piramide, maar in Egypte staat een piramide, de grootste van allemaal, en die heeft één groot raadsel. Namelijk, waarom zit er geen punt op? Waarom zit er de top niet op? Men zegt dat die piramide stamt van voor Noach, van voor de zonsvloed. Dat is van oudsher zo overgeleverd. Van voor de zonsvloed. Waarom bouwde men een piramide waar nooit een top heeft opgezeten? Zal ik het u zeggen? Wel, het verhaal van de piramide is tot van onze dagen bekend, namelijk dat een piramide dient om een Egyptische farao naar een andere wereld te brengen. Van deze wereld, hij sterft, daar komt het verhaal vandaan dat het een graf is. Soms was het dat ook natuurlijk. Maar de piramide is de schuilplaats waarin de farao geacht wordt te schuilen en te reizen naar die andere wereld, naar gene zijde. En wat eigenaardig is dat. Want zo was het met die geschiedenis van de zonsvloed. Of deze piramide was niet met vier gelijke zijden natuurlijk, maar liep naar bovenspits toe. En precies hetzelfde verhaal, de punt ontbreekt. Want die voltooiing van dat bouwwerk, die voltooiing van het bouwwerk zelf, is Christus zelf. Dat wacht tot de toekomst. Vandaar, ik denk altijd, ik hoop dat u de gedachte kunt volgen. Als die punt op die ark gezeten had, als het bouwwerk naar boven afgemaakt was, dan zou Noach misschien wel echt op een nieuwe schepping terecht zijn gekomen. Maar het bouwwerk was niet af. Hij kwam niet op een nieuwe schepping. Ik kwam nog in een oude wereld. En zo is het met ons vandaag aan de dag. Wij zijn verlost. Wij zijn in de ark. Wij zijn verzoend. Wij schuilen met Christus. Met Noach zal ik dan maar zeggen. In die ark. Dat is allemaal waar. En toch. We zijn een nieuwe schepping. Inderdaad. Die ark die hoort bij die nieuwe wereld. Die is daarvoor bestemd. Maak daar deel van uit. Is op Gods bevel zo gemaakt. En naar Gods voorschriften. En toch is het nog niet voltooid. De punt. De top. De hoofd des hoeks ontbreekt. Het is de steen die de bouwlieden versmaad hebben, die uiteindelijk op het bouwwerk gezet zal worden. De voltooiing komt later pas. En u ziet dat gemeentelijke waarheden, waarop ik nu helaas niet dieper kan ingaan, dat die hier in Genesis 6 al worden aangehaald. Nou, dan staat er, de deur der ark zult geen naar zijde zetten, want het belangrijkste is dat men daarin kan. Gedurende beperkte tijd, laat ik dat er vooral bij zeggen. De deur ging later op slot. Ik hoop dat u de geschiedenis kent. Later ging Noach en de zijnen in de ark en de deur ging dicht. En niemand kon er meer in of uit. Er was geen second chance. Er was geen tweede kans. Is aan de andere kant van het graf niet een herkansing. Voor degene die nu weigeren de ark te betreden, is er aan de andere kant geen mogelijkheid om alsnog binnen te gaan. Maar er is een deur. 120 jaar lang komen naar binnen. Er is een deur in de ark en u weet wie de deur is. U gaat met sprongen vooruit, ja. De deur is Christus, inderdaad. Ik ben de deur der schapen enzovoort. Gij zult een deur in haar zijde zetten. Gij zult ze, er staat er, gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Ik geloof dat een uitbeelding is van een heleboel dingen. Namelijk, in ieder geval van de schepping zelf. Die bestaat uit drie verdiepingen. Uit de aarde en twee hemelen. Dat is nu eenmaal zo, de hoogste hemels. De derde is daar weer boven. Maar de schepping bestaat uit drie verdiepingen. De aarde, de eerste hemel en de tweede hemel. En die ark is dan ook een uitbeelding van een nieuwe schepping. Zoals de gemeente en de leden van de gemeente nieuwe scheppingen zijn in Christus. Aan de andere kant is het zo, wanneer we deze ark zien, in de eerste plaats als een uitbeelding van de persoon van Christus zelf, van zijn lichaam, dan is dat volkomen terecht. En dan brengen we de drie uiteraard in verband met de drie-eenheid van God. Ik hoop niet dat u dat woord verkeerd begrijpt, maar ook dat kan ik nou niet uitleggen. Maar het is in ieder geval een op zich een Bijbels begrip, hoewel het meestal verkeerd verklaard wordt. Maar het spreekt dus in ieder geval over God als de schepper van een nieuwe wereld. En dan staat er dat God zegt, ik zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin geest des levens is van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde zal de geest geven enzovoorts. En alleen wat in de ark zal gaan zou behouden worden. En dan staat er in vers 22, en Noach deed het. Er staat eigenlijk gewoon, Noach deed. En Noach deed. Ik denk altijd aan Filippenzen, aan de Filippense brief. Noach was een gehoorzaam man. Was gehoorzaam aan God. Hij deed precies wat God zei. En in de Filippense brief staat dat de Heer Jezus Christus gehoorzaam was. Gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat God hem daarom uitermate heeft verhoogd. En dat betoog in Filippenzen wordt vervolgd met de vermaning aan het adres van de gelovigen. Doe alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Doe! Wat dan? Wel, dat wat God u voor de hand geeft om te doen. Dat wat te doen valt als resultaat van het woord van God wat tot u gekomen is. Het woord van God heeft een uitwerking uiteraard, heeft invloed op ons leven. En dan staat het, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Ja, ik kan niet voor u praten, ik kan alleen voor mezelf praten. En dan moet ik zeggen dat ik altijd met aarzeling hier achter de lessenaar sta, zou je dat niet zeggen. Ik zou bijna de koningin aanhalen en zeggen, wie ben ik dat ik dit doen mag. Maar de Heer geeft je dingen te doen. Dan kun je wel zeggen, ik doe ze niet. En wel zeggen, dat kan ik niet, of dat wil ik niet, of daar ben ik niet aan toe, of dat durf ik niet, of wat. De Heer zegt, doe alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En Noach kon wel zeggen, ik ben geen timmerman, of een beetje veel wat, of geen botenbouwer, of ik heb er geen vergunning voor. En het gaat al zo slecht in de scheepsbouw en de Japan, nou ja. Hè? Noach deed staat er. Precies wat de Heer ook deed. De Heer ging de weg die hem voorgesteld was. En Noach ging de weg die hem voorgesteld was. Noach deed. En er staat er, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Let op het woordje al. Er staat niet naar wat God hem geboden had, maar naar al wat God hem geboden had. Precies zoals de Heer zegt tegen de Emmausgangers die niet naar het woord van God geluisterd hadden. Hij zegt tot hen dat ze traag zijn of van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Ze hebben een stukje van het woord en de rest gooit men weg. En ik heb de indruk dat het merendeel van de gelovigen vandaag aan de dag net zo gelooft. Met een klein stukje en laat de rest maar zitten. De rest zien we wel. Laten we aan toeval over en de Heer zal ons heus niet in de steek laten enzovoorts. Maar de bedoeling is dat we ook inderdaad zouden doen naar al wat God geboden heeft. Noach deed het en hij werd gered en het wordt zelfs herhaald in hoofdstuk 7 vers 5. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. En 120 jaar later begon het plotseling te regenen. Ja. Je kunt je dat moment misschien voorstellen. Daar kwam dan het oordeel. Maar Noach en de zijnen zaten in de ark. Zij zagen niet op een stervende wereld om zich heen. En wij leven in zo'n stervende wereld. Er staat dat de toorn Gods nu al geopenbaard wordt over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Romeinen 1 vers 18. De wereld ligt nu onder de toorn van God. Het oordeel ligt nog in de toekomst. De toorn van God wordt er nu al over geopenbaard. En dan kunnen we naar de wereld om ons heen kijken en zeggen, het gaat verkeerd met die wereld. Maar de andere kant van het verhaal is dat onze blik niet meer gericht is aan de wereld. En de deur naar de wereld zit dooddicht. Denk niet dat Noach behoefte heeft gehad om de ark te verlaten, maar hij kon ook niet. Er kon niemand meer in, maar er kon ook niemand meer uit. Als wij gelovigen zijn en deel uitmaken van het lichaam van Christus, als wij in Christus zijn, dan horen wij daar in Christus thuis. Dan hebben wij in die wereld niks te zoeken. Weet u, het is andersom. Als er wat te zoeken valt, dan is het bij ons te vinden. Ja, bij ons zeg ik. Bij onze Heer. Bij Noach, om het dan zo te zeggen. Bij degene die de ark gebouwd heeft. Die ons is voorgegaan de ark in. En die Heer die ons zoals we ook later zullen zien is voorgegaan zelfs de hemel zelf in. Bij hem is rust. Bij hem is verzoening. Hij is degene die de ark gebouwd heeft. Beperkt heeft van binnen en van buiten. Ik weet niet of zijn zonen eigenlijk wel meegebouwd hebben. Ik heb vergeten het na te kijken. Ja, in de kinderbijbel staat het altijd, hè? Dat weet ik, ja. Maar ik geloof niet dat ik het ooit in de Bijbel gelezen heb. Maar in ieder geval, het zou ik niet goed hoeven hebben. Noach had de opdracht. En hij deed. En die ark was groot genoeg voor ieder die wilde komen. En zo is het nog vandaag aan de dag. We hebben een Heer, de werkelijke trooster, de werkelijke vernieuwer, die in een ark voorzien heeft. Die zijn woord, Lashon, die zijn woord tot ons gericht heeft, die in het woord tot ons komt. Een woord waardoor wij geleid worden naar een nieuwe wereld. Een woord waardoor en waarin wij behouden worden. Een woord waarin wij op dienen te gaan. Een woord wat ons behoort te omgeven. Een woord wat ook in ons behoort te zijn. Een woord waarin we feitelijk gedoopt zijn, daar komt het op neer. Dat wat ons redt van welke toorn en van welke verdrukking en welke verzoeking ook, welk oordeel ook, dat is slechts het woord van God. En ik bedoel echt niet alleen de lettertjes van de Bijbel, ik bedoel de Heer Jezus Christus, die ons wel degelijk natuurlijk in de schrift geopenbaard is en wordt. En die God heeft gesproken dat inmiddels binnen een afzienbare tijd, want de tijd is bijna voorbij, die uren van verzoeking over de hele wereld zal komen. Dat inderdaad een oordeel van God over de levende mensheid zal losbarsten. En inderdaad, ik wist dat ik nog wat moest aanhalen. Dat moet natuurlijk zijn, Matthäus 24. Matthäus 24, waar staat in vers 37... En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En waarmee u maar ziet dat Noach een type is van de Zoon des Mensen. En dat leven in de dagen van Noach, dat is een leven wat in de toekomst van de Zoon des Mensen ook op aarde zou gevonden worden. Maar zoals in de dagen van Noach de zondaren van de aarde werden weggenomen, zodat alleen de gelovigen op aarde overbleven, het waren er maar 8 trouwens, zo zal ook in de toekomst, in verband met de wederkomst van Christus, de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Ik heb het niet over de opname van de gemeente. Ik heb het over wat daarna gebeurt, in de verdrukking. Dat de ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen, zoals in de dagen van Noach, waarna slechts gelovigen op aarde overblijven. Praat nou niet meer over de gemeente, praat nou over de gelovigen van die toekomende bedeling. Want ook dan is precies hetzelfde waar, namelijk dat God oordelen zal alle goddeloosheid op de aarde. En dat is slechts 1 weg is tot behoud, die van geloof in het woord van God. God kondigt zijn oordeel aan en hij zegt erbij, precies de weg die er is tot behoud. En die weg tot behoud, die is voor niemand van enige betekenis als hij niet gelooft dat wat God zegt. En daar gaat het maar om. Als Noach geloofde dat hij door de ark behouden kon worden, dan had hij niks aan. Hij moest de ark bouwen en hij moest erin. Hij moest eruit leven. Zijn rest van zijn leven werd erdoor bepaald. En zo was het bij de Heer Jezus zelf. Zijn leven op aarde werd bepaald door het geloof in het woord van God. En als onze levens niet bepaald en geleid worden door het woord van God zelf, dan mankeert er wat aan. Dan bent u misschien wel behouden, laat ik dat dan zo zeggen, want zo is het dan wel. Maar dan beantwoordt het in ieder geval niet aan het doel waartoe wij hier op aarde zijn. De bedoeling is dat ons leven gewijd zou zijn aan de Heer, dat het een leven zou zijn uit geloof, opdat daarvoor niet alleen het behoud, maar ook de beloning ontvangen zou worden. Straks in een nieuwe wereld, waarvan God gezegd heeft dat die binnen afzienbare tijd inmiddels komen zal. Amen.